Check oogradio.nl en download de Oog-app.
Mam?
Ja, schat?
Komt papa vandaag wel thuis eten?
Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach.
Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. En met nog eens 10% extra korting als dank voor de tip. Hand erop.
Het geluid van Groningen. Oogradio Nieuws.
Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlanders die uit Wuhan zijn gehaald vanwege het coronavirus komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Het evacuatievliegtuig uit China is rond 2:30 geland in Zuid-Frankrijk. In totaal waren 250 Europeanen aan boord, onder wie 15 Nederlanders. Ze zijn verschillende keren gecontroleerd, maar er zijn geen symptomen van besmetting met het coronavirus vastgesteld. In Nederland worden ze nog een keer gecontroleerd en daarna gaan ze 2 weken in quarantaine. Dat is in principe thuis, alleen als ze ziek zijn gaan ze naar het ziekenhuis. 14 appartementen in Eindhoven zijn ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer zit het lek naast de flat, maar is het gas onder de grond en via een kruipruimte in de flat terechtgekomen. De bewoners moesten uit voorzorg hun appartementen uit. Veel mensen staan volgens Omroep Brabant buiten te wachten tot het lek gerepareerd is. Gisteravond was in dezelfde straat in Eindhoven ook een gaslek. De brandweer is nog steeds in de straat aanwezig om gasconcentraties te meten en te ventileren. Eritrea is kwaad op de Verenigde Staten. Inwoners van dat Afrikaanse land mogen niet meer naar de VS emigreren. Ook burgers uit Kirgizië, Myanmar, Nigeria, Soedan en Tanzania mogen vanaf 21 februari het land niet meer in. President Trump zei vrijdag dat die landen niet aan de Amerikaanse veiligheidseisen voldoen. Ook zouden ze onvoldoende informatie uitwisselen over terreurverdachten. Eritrea noemt de maatregel een vijandige zet. Ook Nigeria is boos, maar dat land is wel bereid om aan de Amerikaanse eisen te voldoen. Mathieu van der Poel heeft de beide WK-veldrijden in het Zwitserse Dübendorf de wereldtitel veroverd. Voor de 25-jarige van der Poel is het zijn derde WK-goud bij de senioren. Het weer, vooral in de noordoostelijke helft van het land regen of motregen. In het zuidwesten is het meest droog, het is 7 tot 13 graden. Morgen in de ochtend nog een bui, verder wat zon en 9 of 10 graden. Dit was het NOS-journaal.
Mediation zoals mediation bedoeld is. Pro-relatie. Pro-relatie heeft als doel om samen verder te gaan. Als het helemaal niet goed gaat in je relatie, kan pro-relatie helpen. Pro-relatie.nl.
Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Hand erop.
Dit is Oog. We zijn er live bij. En jij dus ook. Iedere zondagmiddag van 2 tot 5. Oog Sport.
Welkom terug bij alweer het laatste uur van deze Oog Sport-uitzending van zondag 2 februari. Fijn dat je nog steeds luistert. Mijn naam is Jochem van Meerlo.
En ik ben Niels van der Wijk.
In dit laatste uur horen jullie nog interviews van Remco Herma en Joey Keizer met de betrokkenen van de wedstrijden tussen Helpman en Germanicus. Die eindigden in 3-4 voor de ploeg uit Coevorden. En van de Groningse derby tussen FC Leeuwenborg en Gruno. Die eindigde in liefst 7-1. Verder brengt verslaggever Edu Broek lijfverslag van het slot van de rugbywedstrijd tussen RC Groningen en USRS uit Utrecht in de eerste klasse Heren Cup Pool. Hele mond vol. En we hebben nog een bijdrage uiteraard van onze FC Groningen clubwatcher Daniel Telen. En wij bellen hem ook nog even op over een nabeschouwing van deze wedstrijd. Want zij verloren dus gisteravond met 1-0 uit bij PEC Zwolle. Verder hebben we nog een interview met Hink-Jan Apotheker, persvoorlichter van Donar, over het verlies van Kobe Bryant voor de basketbalsport. Verder nog nieuws en tussenstanden tot 5 uur in
Oog Sport.
Gaan wij door naar rugby. Edu Broek staat voor ons langs de lijn. Volgens mij stond RC Groningen voor, Edu, tegen USRS uit Utrecht.
Ja, dat klopt. Daar staan ze nog steeds. We komen ondertussen terug in het spel met een line-out voor Utrecht. Dit is eigenlijk een van de eerste keren dat Utrecht deze helft kan gaan beginnen aan een aanval. Het is voornamelijk de Groningse ploeg die de bal onder controle heeft weten te houden tot zover. En dit is de eerste keer waarbij de defensie van de Groningers getest gaat worden door wat aanvalsspel van Utrecht. Dat hier halverwege de helft van Groningen is ongeveer. Aan de rechterkant van het veld. En langzaamaan wat terrein probeert te winnen. Groningen kwam dus in de tweede helft al vliegensvlug op voorsprong. Door een, toch een foutje aan de Utrechtse verdediging. De bal werd niet goed gevangen na de kick-off. En van daaruit kwam uiteindelijk een penalty waaruit Groningen de 13-7 binnen wist te schieten. Als hier Utrecht redelijk doorheen komt. En wat weet twee te maken. Dat is de winger nummer 11 hier aan de bal. En die gaat bijna over de twijlijn heen. Hij verliest hem. En dan kijken wat de scheids doet. Is het nog steeds balbezit voor Utrecht? Het lijkt erop. Nee, het is Groningen dat op de bal rolt. Het wordt hier al negen geknikt naast me. Het is dus Groningen dat hier de bal weer verovert. Al is het wel heel dicht in de eigen try-line. Dus het is nu zaak voor de Groningse ploeg om even wat ruimte te kunnen creëren. Om de bal misschien weg te kunnen trappen. Om wat ruimte vanaf de eigen try-line weer te kunnen creëren. Het klopt inderdaad dat Groningen deze tweede helft een stuk fysieker oogt dan in de eerste helft. De scrums worden steeds meer geworden. Waar het in het eerste bedrijf toch nog redelijk zeker was en Utrecht er wel redelijk gevaarlijk uitzag. Lijkt het nu Groningen dat zeker op fysiek vlak aan het controleren is. Als hier Utrecht wat ruimte heeft om te kunnen rennen aan de linkerkant van het veld. Ze zijn inmiddels al tegen de 22 meterlijn van Groningen aan. Wordt gefloten voor een overtreding. De scheidsrechter legt het spel even stil. Ik gooi hem weer terug naar de studio toe. Het staat hier op dit moment bij Groningen tegen URSR. Nog 13-7. Het ziet er dus goed uit voor de Groningse ploeg. En laten we hopen dat ze dit vast kunnen houden.
Dat lijkt daadwerkelijk een super Sunday te worden daar op de rugbyclub Groningen. Gaan wij even door naar een rondje tussenstanden, Niels?
Ja, in de hoofdklasse was het voor Kwik 20 tegen Bikwik 4-0. In de eerste klasse F, SVBO GSC 2-2. Stadspark Rode, die werd gisteren gespeeld. Dat eindigt in 2-4. In de tweede klasse L, Helman Germanicus 3-4. ASVB GVV 1-2. Leeuwborg Gruno 8-1. In de derde klasse B, Groningen Boys Muntendam 0-2. Forward Actief 1-1. En in de vijfde klasse C, Ambonia tegen Haren 0-1.
Oogsport.
Always running on the move, ain't nothing we couldn't do. Oh, 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 sipping liquor after school, paper bags to hide the booze. Oh, 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 won't make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it all the way. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, 'cause if we give it a shot, then we could. Making sure nobody knew trouble that we got into. Oh, 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 oh. Skinny dipping in the pool, breaking all our made up rules. Oh, 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 won't make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it all the way. With my heart on my sleeve, and all I something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, 'cause if we get
was Perfect van Lucas en Steve Harris. En we gaan even naar Edu.
Ja, ja, hier bij, op het rugbyveld staat het nog steeds hetzelfde stand op het bord als de laatste keer dat jullie mij spraken. Het is 13-7 hier voor Rugby Club Groningen. Rugby Club Groningen heeft de afgelopen 10 minuten wel met 10 man gespeeld en dat doen ze nog steeds. Het is 14 man gespeeld en dat doen ze nog steeds. Jordi Pina kreeg een gele kaart vanwege een late tackle. Desalniettemin heeft Utrecht geen profijt kunnen halen tot nu toe uit de situatie. En ze bevinden zich ook redelijk ver van de try-line van Groningen af. Als hier een line-out van de Utrechters aankomt, die gaat richting de laatste man, waar Groningen hem opvangt. Dus dat zou balbezit voor Groningen betekenen, maar hij krijgt hem niet bij een medespeler. En het lijkt alsof de bal volgens mij voorwaarts is gegaan. Dus dan is hij voor Utrecht. Nee, hij is voor... Het is een scrum voor Groningen. Het is een scrum voor Groningen. De scheidsrechter geeft een scrum voor Groningen. En dat is voor de Groningers helemaal prima, aangezien ze met een man minder staan. En op deze manier in ieder geval de tijd een beetje door kunnen laten tikken. Sinds we gesproken hebben zijn er geen grote kansen geweest. Het heeft zich vooral op het midden van het veld afgespeeld de afgelopen tijd. En ja, als het goed is, lijkt het erop dat Groningen hier weer een scrum gaat winnen. Dat klopt. Hij gaat de lijn in met... Hier is het een hele goede actie van, volgens mij is dat nummer 8, Inter, die de bal krijgt. Ik krijg hier coaching van de toren weer. Gelukkig maar, want soms is het wel nodig. Met zoveel mannen op het veld is het een beetje moeilijk te zien wat er gebeurt van tijd tot tijd. Als hier Groningen de bal weer lijkt te verliezen, hij ging naar voren toe. Dus... Oh, het is een penalty voor Groningen. Dus de bal blijft nog steeds in Groningen zit. Zo heeft de tweede helft tot nu toe vooral uitgezien dat Groningen de bal heeft. Dat Utrecht verdedigt. Kansen hebben we nog niet heel erg gezien. Maar het ziet er naar uit alsof Groningen de 10-man situatie gaat overleven zonder kleerscheuren. Met nog zo'n 20 minuten op de klok is het hier 13-7 voor Groningen op de Esserberg in Haren. Terug naar jullie.
Dankjewel, Edu Broek, bij die prachtige rugbywedstrijd. Gaan wij door naar verslaggever Joey Keizer. Want die heeft een trainer bij zijn microfoon staan. Gert Haak van Gruno.
Ja, dat klopt inderdaad. Gert, vorige week eerste 3 punten gehaald. Wat is het grootste verschil met vandaag?
Ja, we gingen met volle overtuiging hierheen om op de winst te spelen. En we waren vorige week... in de eindfase de pasen wel goed kwamen, waardoor we konden scoren. De mensen die zelf de wedstrijd hebben gezien, de eerste 20 minuten was een gelijkwaardige partij. Wat kansen voor Leeuwenborg, wat kansen voor ons. En op een gegeven moment maken we een overtreding. En zo'n vrije bal die wordt er gewoon prima ingeschoten. Dus dat is dan even pech. En, ja, dat je dan vlak voor rust, dat is wel een mentaal een klap eigenlijk, dat je dan 3-0 tegen krijgt, 2 minuten voor tijd. Terwijl je zelf daarvoor komen 1-1 op de keeper om misschien de aansluittreffer te maken. Ja, dat je dan volgoede moet de tweede helft beginnen en zo snel weer een tegentreffer incasseert. Ja, dan sluit het er bij de ploeg in van na de net zware seizoenhelft wat we hebben gehad van... Gaan de kopjes worden beneden. Dat is gewoon in een rennen het meeste voetbal. Dat zie je overal vaak gebeuren. Dat dan wel als een kaartenhuis in elkaar zakt.
Wat je zegt, inderdaad, beginfase gaat gelijk op. Tempo ligt ook ongelooflijk hoog. Is het een kwestie dat jullie dat niet vol hebben kunnen houden omdat tempo zo hoog houden? Of was er iets anders aan de hand?
Nee. Tempo lag inderdaad eigenlijk erg hoog. En eigenlijk hadden we zelf wel tempo er wat meer uit kunnen halen door wat meer rust achterin te bewaren. In plaats van te snel de diepte te zoeken. Maar ja, onze kracht is ook die diepte te zoeken met een Mimi en met een Tim en met Robert Oosterhoff. En het bleek ook dat we daar gevaarlijk in werden. Alleen als dan de eindpaas net niet nauwkeurig genoeg is, ja, dan kun je net niet die aansluittreffer maken. Hè? Want een Tim van der Molen, als je die goed aanspeelt in de 16, dan ligt hij er over het algemeen wel in. En daar zat een beetje de kneep dat de Leeuwenborg zorgvuldiger in de eindpaas dan ons.
En als je dan kijkt naar hoe die doelpunten van Leeuwenborg tot stand komen, wat voor conclusie kan je daaruit trekken?
Ja, kijk, laat ik zo zeggen, als 5, 6, 7, 8 goal. dan weet ik ook wel dat dan speelt gewoon mee dat je dan gewoon niet zo fanatiek verdedigt als in de beginfase. Dan heb ik niet over alleen over de verdediging met verdedigen. Dan heb ik ook over het omschakelen wat minder gebeurt op middenveld. En ook voor het voorin storen. Dan wordt het allemaal een beetje los, worden het allemaal eilandjes. Hè? De voorhoede doet niks, de middenveld schakelt niet om. Ja, dat die goals dan vallen, ja, dat begrijp ik wel. Dat til ik ook niet zo zwaar aan. Je moet het wel altijd voorkomen om zo'n dikke nederlaag aan je broek krijgt. Maar ik hou me meer vast aan de eerste half uur, waar we echt wel redelijk bij vlagen gevoetbald hebben. Daar hou ik me meer aan vast. En toen stonden we wel goed. En ook complimenten aan Pierre Mocon, die gewoon linksback stond. Ja, dat is normaal een centrale verdediger. Die vulde het uitstekend in. En een Bobby die daar uitstekend stond met Sascha. Voor mij twee vrije ballen, een goal. Ja, dat is gewoon jammer. Maar ook misschien wel de kwaliteit van Leeuwenborg, dat ze wel een goede vrije ballen specialist hebben.
Nu had je vorige week heb je gewonnen van Anne. En nu ga je er behoorlijk dik af tegen Leeuwenborg. Als je deze twee resultaten tegenover elkaar zet en in het kader van dit seizoen, hoe kijk je dan vooruit?
Ja, ik hou me altijd vast aan positieve punten. We hebben ook jonge jongens in onze groep zitten. Ja, misschien is de tweede klas net ietsjes te hoog gegrepen. Op sommige momenten moet je net iets volwassener zijn, net iets zorgvuldig met de passing zijn. Of dat te maken heeft dat ze nou... je hebt minder tijd in de tweede klasse dan in de derde klasse als je een bal aan wordt gespeeld. Ze moeten toch wel aan die balhandelingssnelheid wennen. Maar bij vlagen gaat dat ook wel weer goed. Dus daar ben ik wel weer heel positief over. Wat het seizoen ons verder brengt, wij kunnen vrijuit voetballen. Want we moeten gewoon heel eerlijk zijn dat we misschien wel gaan degraderen.
Ja, want dat was vandaag een beetje de laatste kans om nog een beetje aansluiting te vinden.
Ja, we gingen allemaal met een goed gevoel hierheen. We hadden goed getraind deze week en we gingen vol overtuiging dat we hier zouden kunnen winnen. Als er na 90 minuten 8-1 op bord staat, dan is dat wel kloten.
Wat ga je nu verder deze middag doen?
Deze middag, mijn zus is jarig, dus dan ga ik lekker pizza eten en het komt wel weer goed.
Gefeliciteerd en veel succes nog.
Gotta let that fool loose deep inside your soul.
Michael Jackson met Off the Wall. Gaan wij weer naar verslaggever Joey Keizer, want die staat ditmaal met de winnende trainer aan zijn zijde, Masoi Touwrand van Leeuwenborg.
Masoi, van harte gefeliciteerd. Het was alweer even geleden.
Ja, zeker.
Weet je nog hoe lang het geleden was?
5 wedstrijden in ieder geval in de competitie hebben verloren op rij. Dus zo lang is het geleden.
10 november was het november. Tegen Nieuw-Buinen.
De datum wist ik niet meer precies. Ik wist dan wel welke wedstrijd. Het belangrijkste voor vandaag was de winst. En dat hebben de jongens goed uitgevoerd. Het belangrijkste was om Gruno gelijk vanaf het begin te laten weten dat hij niks te halen viel. En daarmee bedoel ik, ze hebben vorige week gewonnen. En we dachten, misschien komen ze nog wel aan kansen toe. Het idee dat ze hier wat weg konden halen. Maar gelukkig hebben we dat gelijk in de eerste helft eigenlijk al wel afgestraft.
Toch de eerste 5 à 10 minuten denk je van, dat kan een spannende wedstrijd worden.
Ja, klopt. En dan zie je ook wel dat Gruno op zich wel een paar individuele kwaliteiten heeft. Hè, met een paar goede spelers. Maar op het moment dat je dat onderuit haalt en je speelde nu met 2 spitsen dan. Die ook gelijk de beste spelers waren van hun elftal. Als je op het moment dat je daar goed bovenop zit. Je zorgt ervoor dat zij niet gevaarlijk kunnen worden rondom die 16 meter. Dan heb je dat al getackled. En dan is het gebruik maken van de ruimtes die ze achterlaten. Dus ik denk dat we dat goed hebben uitgevoerd.
Want je zegt ook al, het wordt sneller dan 3-0. Heb je dan zoiets van, deze wedstrijd is voorbij?
Nee, zeker niet. Dat heb ik ook in de rust aangegeven. Kijk, we weten natuurlijk op het moment dat je 3-0 de rust in gaat, dat is lekker. Maar op het moment dat zij de 3-1 maken en op zoek gaan naar die aansluitingstreffen, dat het best spannend kan worden. Dus je moet sowieso die eerste 15 minuten, 20 minuten na de rust moet je goed doorkomen. En belangrijk dat je gewoon achterin dicht houdt. En probeert om die score hoger te laten worden. Dat hebben we ook goed gedaan. En ik denk al met al dik verdiende overwinning hoor. Maar we hadden die punten ook echt keihard nodig.
Ja, want jullie begonnen redelijk aan het seizoen. 5 nederlagen op rij. Hoe kijk je naar de rest van het seizoen?
Ik ben sowieso dit seizoen wel positief. Over ons veldspel ben ik in zijn algemeenheid positief. Alleen het gaat erom dat je op de belangrijke momenten er staat. En dat betekent zowel, we krijgen genoeg kansen, maar je moet ze ook maken. Aan de andere kant krijg je ook te veel goals tegen. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Op het moment dat je een leuk voetbalt, maar je krijgt de goals wel tegen, dan gaat er toch iets niet goed. Ze proberen daaraan te werken. En in die zin heb ik nog steeds vertrouwen in de rest van het seizoen. Als je nu kijkt, vind ik het persoonlijk jammer dat we toch nog een tegengoal krijgen. Omdat je tegen zo'n ploeg, zoals vandaag, zoals Gruno speelde, mag je gewoon niks tegenkrijgen. En had je bij wijze van spreken met 10-0 moeten winnen.
Je bent ontevreden?
Nee, ik ben heel tevreden over het aantal goals dat we maken. Maar ik zie gewoon nog een verbeterpunt. En als je kijkt naar de rest van het seizoen, moet dat nog beter. Belangrijkste voor vandaag is zeker de 3 punten. Dus in die zin ben ik heel erg blij, ja.
Weet je ook wat je concurrenten gedaan hebben?
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet gekeken.
Jullie stonden met 3 ploegen op 11 punten. En allebei je concurrenten hebben verloren. Dus jullie staan nu even boven de streep.
Kijk aan, dat zo moeten we doorgaan.
Gefeliciteerd en nog een fijne dag.
Ja, dankjewel.
Dankjewel Joey. En we gaan nu even naar Edu bij Rugby Club Groningen.
Ja, en het staat hier bij Rugby Club Groningen nog steeds 13-7 in het voordeel voor de thuisploeg. De afgelopen periode heeft zich vooral gekenmerkt door dat het afspeelde op het midden van het veld. Er waren veel positiewisselingen, toch wel wat slordigheidjes bij allebei de kanten. En geen van beide partijen heeft echt wat dat betreft voor gevaar kunnen zorgen in de afgelopen tijd. Als hier Utrecht in ieder geval weer wat ruimte heeft, dat lijkt me een voorwaartse pas die hier gegeven wordt. De scheidsrechter fluit er ook voor. Dus dat is het einde van de aanval voor Utrecht. En dit soort dingetjes zijn eigenlijk het kenmerk van de tweede helft. Een pot waarbij beide partijen het moeilijk lijken te vinden om dichtbij in de buurt van de tryline van de tegenstander te komen. Als hier een scrum gaat plaatsvinden in het voordeel van Groningen. Scrums die toch
redelijk gedomineerd zijn door de Groningers. Een van de dingen waarvan ze eigenlijk altijd wel met bal uit de scrum komen. En dan gaan we kijken of er hier een redelijke aanval kan worden opgezet. Als we ons bevinden rond de halfway line. De bal wordt naar achter gepusht. Het lijkt erop dat Utrecht hier toch de scrum wint. Ja, die krijgen de bal, maar worden ook snel weer onderuit gehaald. Dus dan gaan we hier een aanval opbouwen. Echt precies rond het midden van de half. Als Utrecht langzaam maar zeker over deze linkerkant naar voren probeert te komen. Het is Groningen dat goed staat als verdediging. En in ieder geval in eerste instantie de lijn redelijk dicht houdt. Als het hier Groningen is, dat weer een foutje maakt. De bal gaat in en uit de handen van spelverdeler Stijn Lindes. En uiteindelijk is het hier Groningen dat weer de bal gaat krijgen. En zo tikken de minuten hier op de Esserberg toch echt weg. En staan er minder dan 5 minuten op de klok. En lijkt het erop dat Groningen hier naar een toch wel hard bevochten overwinning vecht. Het is misschien niet het allermeest sprankelende rugby wat we vandaag gezien hebben. Maar de strijd zit er zeker in. Het gaat hard tegen hard. We hebben al redelijk wat blessures gezien. En het ziet ernaar uit dat Groningen hier tot zover in ieder geval afstevend op een hard bevochten overwinning. En wat punten die ze daadwerkelijk nodig hebben. Over 5 minuten weten we het antwoord en de uitslag van deze wedstrijd. Maar voor nu staat het nog 13-7 en terug naar de studio.
Dankjewel, Edu Broek. Gaan we even kijken waar we nu naartoe gaan. Want Remco Herrema die was op zoek naar de trainer van Helpman René Wollerich. Maar die heeft hij nog niet gevonden. Dus dan drijven we eerst nog even lekker een plaatje.
Pink en Nate Ruess met Just Give Me a Reason.
Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love.
even voor verslaggever Remco Herrema. Want hij is aanwezig bij VV Helpman vanmiddag. Die nipt thuis verloor van Germanicus. En hij zal daar staan met een teleurgestelde coach René Wollerich van Helpman, denk ik, Remco.
Ja, ik denk dat René dat het beste zelf kan beantwoorden. René, hoe zuur is dit?
Ja, dit is wel heel zuur, moet ik zeggen. En met name als je kijkt naar de wedstrijd en het verloop van de wedstrijd, dan moeten wij gewoon na 20 minuten met 2 of 3 0 voor staan. Ik denk dat we eigenlijk helemaal wel van de matten spelen. Wat heeft de paal aan nog van Dimmy en 2 of 3 keer alleen voor de keeper. Nou, dan hebben zij het geluk even mee. Uiteindelijk maken we dan wel de 1-0. Binnen 2-3 minuten staat het 1-2. Waar we even de weg kwijt. Scheidsrechter ook, moet ik zeggen. Want de eventuele lijn was gewoon omdat het ons scheidsrecht vlak voor buitenspel. Die heb ik nog nooit betrapt op een dat hij gemeen speelde of wat dan ook. De scheidsrechter laat hem staan, terwijl hij zelf op het middenveld staat en zegt van nou doorspelen. Goal, laat het grondrechter staan, dus dat is zuur. 1-1. Tweede goal is gewoon een overtreding van hun op het middenveld. Zij pakken de bal op en scoren voor 2-1. Dat is gewoon wegduwen. Dat zag hij ook gebeuren. Dat is een kleine dwaling, denk ik. Dus we staan achter met 1-2. Vlak voor rust is het, maken wij de 2-2 en ook meer dan verdiend. En wij pakten ons wel weer snel naar de 1-2. En dus we maken toch wel gelukkig nog voor rust 2-2. Nou, dan ga je nog positieve kleedkamers in. Voetballend waren we gewoon echt veel en veel beter. In de tweede helft was het verhaal eigenlijk niet anders. Er zijn veel lange ballen, veel fysiek voorin. Veel geweld achterin, moet ik ook zeggen. Echt tot aan het echte schoppen, echt het ordinaire erbij. Maar los ervan, het mag allemaal totdat de scheidsrechter zegt dat het niet meer mag. Ja, weet je, en dan maken wij de 3-2. En dat was, volgens mij was dat de winnende goal. Maar uiteindelijk krijg je nog 2-2 en dan wordt het 3-4. Dus dat was hier.
Ja, je loopt bij de 1-0 eigenlijk bijna vrijwel direct tegen een gelijkmaker aan. En bij de 3-2 staat het ook weer binnen een mum van tijd 3-3. Zie jij dat als problematisch? Is dat vandaag gewoon toeval? Of zou je zeggen de concentratie kan bij die goals wel beter?
Nee, dat is toeval, denk ik, dat we snel een tegengoal krijgen. Normaal kunnen we best goed controleren en ook voetballend wel. Dat is vandaag was dat toeval.
Oké. En Danny Dijkstra, hij maakt, als ik de statistieken erbij heb gepakt, dan heeft hij zoiets van, ik denk wel ongeveer 70% van de hele doelpuntenproductie van jullie dit seizoen gemaakt. Hij neemt ook de vrije trappen. Vind je jezelf iets te afhankelijk van één speler? Of doe ik daarmee de rest van het team veel te kort?
We hebben een geweldig team. En daar is Danny onderdeel van. En Danny kan alleen maar scoren als het team geweldig is.
Oké, ja, echt een soort van aanspeelpunt. Dat de beslissende schot tussen de palen krijgt, om het zo maar te zeggen.
Weet je, Danny heeft een oogje voor de goal. En die staat er altijd. En alleen wij moeten er wel komen. En als wij er niet komen, zoals vorige week, GVV, ja, dan gaat Danny niet scoren. Maar als wij er komen en ons team is goed en ons positiespel is goed, ja, dan gaat Danny scoren.
Nou, stel, hij loopt een keer tegen een blessure aan. Is er iemand die dat dan kan opvangen?
Hij loopt niet tegen een blessure aan, hoor. Meestal krijg je de schoppen zelf. Dus iemand anders zorgt voor de blessures. En zoals dat vandaag ook, de nummer 4. Ik vind het echt bij de associatie. De scheidsrechter geeft hem 1 keer geel. Vlak daarna weer een zware overtreding. Weer op Dini. En liet hij zelfs doorspelen. Was ook een gele kaart. Ze durfde hem niet achter te sturen. En dat is tegen het verschil. Alleen, we hebben prima vervangen zo, dus dat is geen enkel probleem. Nog even weer terugkomend op de wedstrijd. Hè. De scheidsrechter die marchandeerde gewoon aan alle kanten. We hebben gewoon een strafschop. Dat was echt gewoon een vangbal bijna. We houden hem gewoon tegen. In de Eredivisie is het 10 keer is het een strafschop. In dit geval krijgen wij dat niet. We kregen dus altijd tegen. Dus dat wij gewoon precies 45 minuten hebben gespeeld in de tweede helft. Het spel heeft zoveel stilgelegd. Een aantal wissels. erbij. Maar ja, als een scheidsrechter voor de wedstrijd al iets staat te maken en het al een beetje amicaal is, dan weet ik dat vaak wel hoe ver het is. En helaas was het inderdaad zo.
Oké, ja, pikante uitspraak. Ja, extra zuur ook dat die nummer 4 waar je het net over had, wel de winnende kop in kop, omdat die gewoon ja, eigenlijk een halve kop groter is dan ja, wat daar bij jullie achterin staat. Ja, hoe zuur is het dat het ook voor alle directe concurrenten vandaag bij je weglopen? Zou je zeggen van de strijd om de koppositie, daar haak je na vandaag bij af?
Ja, maar weet je, ik denk dat het voorlopig wel even is. En ja, je moet de wedstrijd gaan winnen. Hè? Je moet alleen naar jezelf kijken. Pakken. En als we dat niet doen, ja, dan kun je niet meedenken om de bovenste te zitten.
Oké, nou ja, wens ik je veel succes bij de rest van het seizoen. En dankjewel.
Top, dankjewel.
Dankjewel Remco Herma voor jouw bijdrage met verliezend coach vandaag van VV Helpman, René Wollerich. Die zal er inderdaad zo te horen behoorlijk van balen. Gaan wij door naar de wedstrijd van gisteren van onze FC Groningen. Zij verloren gisteravond met 1-0 van PEC Zwolle. FC Groningen clubwatcher voor Oogradio was uiteraard bij deze wedstrijd aanwezig. Daniel Telen. Goedemiddag Daniel.
Ja, goedemiddag. Hoi.
Hi, jij was gisteren aanwezig bij de wedstrijd in Zwolle. Vertel maar, wat heb je gezien daar? Wat was het voor wedstrijd?
Ja, de verwachtingen waren natuurlijk heel erg hoog, omdat FC Groningen natuurlijk afgelopen weekend met 2-1 had gewonnen van Ajax. Er was eigenlijk een soort sfeer van onoverwinnelijkheid bijna. En ja, PEC zou wel gepakt worden. En dat was eigenlijk niet waar. FC Groningen begon niet heel erg sterk aan de wedstrijd. Niet best wel wat ruimte over voor PEC. Zoals een 1-op-1 kans die pad goed redden. Dat zat uiteindelijk buiten spel. Maar ja, in de 43e minuut is het Nakayama. Ja, een van de kortste spelers van het veld. Die mag binnenkoppen voor PEC. En probeert FC Groningen in de tweede helft nog wel dichter bij de gelijkmaker te komen. En kansen te creëren. Maar zoals het er eigenlijk alleen maar voor de PEC nog meer ruimte krijgt. En ja, blijft het uiteindelijk die 1-0.
Ja, een teleurstellend resultaat inderdaad voor FC Groningen. Heeft dat dan ook nog te maken met een zo'n woelige week waar de transfermarkt eindigt en een Kai Sierhuis nog naar het buitenland vertrekt, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Ja, weet je, inderdaad ook zegt, ik bedoel, het was afgelopen vrijdag, dat was de dag voor gisteren, voor de wedstrijd dus, dat eigenlijk bijna de helft van de selectie weg zou gaan. En Mitsubishi gaat binnen nu een enkele dagen naar China, dat is wel vrij zeker. Maar er was ook sprake dat Roesties nog zou gaan vertrekken. Te Wierik die gaat dit seizoen definitief naar Derby County. Sierhuis is natuurlijk nu naar Stade Rijn gegaan. Dus dat zijn allemaal best wel belangrijke zaken. En zelfs DOVS Josefa, die was hierbij betrokken. Niet omdat er interesse in hem was, maar Flederis heeft bij de transfer van Sierhuis afgedwongen bij Ajax dat de terugkoopclausule van 8 ton vertrekt. Door Zeefuik nu niet meer teruggekocht kan worden door Ajax en gewoon voor een flinke klap geld weg zou kunnen gaan. Maar dat speelt ook weer zo'n rol. En als je dan bekijkt, dan heeft de helft van de selectie toch nog een hele spannende vrijdag gehad. Ja, dan moet je toch, zonder dat in je hoofd te houden, zaterdag weer een wedstrijd gaan spelen.
Ja, dat is lastig dan, denk ik, voor een Danny Buijs om de kopjes dan weer de goede richting uit te krijgen.
Ja, dat denk ik ook. En dat komt er ook nog bij kijken dat je natuurlijk op een wolk zit omdat je voor Ajax hebt gewonnen. Dan speel je ook weer kunstgras bij PEC. En PEC uit is toch altijd lastig, als je dat zo mag zeggen. En dat heeft FC Groningen ook weer ervaren. Net zoals vorig seizoen natuurlijk.
Ja, is dat een tegenstander voor FC Groningen, het kunstgras?
Nou ja, ik weet niet. FC Groningen is natuurlijk niet een hele makkelijke voetballende ploeg. Ik vond de analyse van het Virgus Maduro gisteren heel sterk. Hij zegt van, je ziet gewoon tegen Ajax en hoeft Groningen het spel niet te maken. En dan is er resultaat. En op het moment dat Groningen moet voetballen, dat de ploeg zich indekt, dan is het helemaal niks. En als je dan moet voetballen op kunstgras, ja, dat maakt het toch weer wat lastiger. Het balletje liep dan net niet lekker. En je zag wel dat PEC echt getraind was op dat kunstgras. Die wisten meteen hoe de bal zou vallen. Ik zag zelfs Mike van Duinen met zijn rechter buitenkant een balletje geven waarvan ik dacht, nou, dat gebeurt in Spanje ook niet altijd. Dus dat is toch wel ook iets wat meespeelt, kan ik me zo voorstellen. Aan de andere kant, ja, je speelt een paar keer per seizoen op. Ze hebben de hele week op kunstgras getraind, dus het zou geen excuus mogen zijn.
En wat is dan de sfeer na zo'n wedstrijd? Vorige week euforisch na die overwinning op Ajax, denk ik. En dan verlies je zo'n week later op een zaterdagavond van PEC Zwolle.
Ik heb Mike de Wierik, die is wel eens chagrijnig na een wedstrijd, maar hij zat er nu echt wel even doorheen. En het mooie bij PEC Zwolle is dat de mixzone eigenlijk aangrenzend aan de kleedkamer zit. Dus je kon wel een beetje iets van de sfeer proeven. En er was toch een hele verlaten, chagrijnige sfeer. ook een gesprekje tussen Flederen, Schudden en Buijs, waar ja, Buijs eigenlijk heel erg gefrustreerd vertelde wat er allemaal misging in de wedstrijd. En Flederen zit maar een beetje met pijn in het hart toe luisterde. Dus ja, nee, een chagrijnige sfeer. Maar inderdaad, ook wat jij zegt, enorm contrast met afgelopen zondag natuurlijk.
Nou, want Mike de Weerde kon volgens mij op de valreep ook nog vertrekken naar Derby County, las ik ergens in het nieuws.
Ja, klopt. Ja, hij zal het zo bevestigen tijdens het interview. Dat jullie zo zullen horen. Maar inderdaad, Mike de Wierik is natuurlijk transfervrij na afloop van dit seizoen. Hij heeft een sterk verbeterd, echt een mooie aanbieding gekregen van FC Groningen nog deze week. Om hem bij de club te houden. Maar die heeft hij afgewezen. En hij gaat na dit seizoen naar Derby County, de championship ploeg waar Philip Cocu trainer is met assistent-trainer en speler Wayne Rooney.
Wauw. Dat is een mooi vooruitzicht voor Mike.
Dat absoluut. Ja, gaat hij leuk vinden.
En nee, daar gaan we zo inderdaad even naar luisteren, die interviews. Nou, nog even een korte vooruitblik dan naar volgende week. Tegen wie speelt FC dan?
FC speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Vitesse. En dat is natuurlijk nooit een fijne tegenstander. Maar de afgelopen jaren weet FC Groningen toch wel Vitesse vaak in ieder geval thuis van winst af te houden. En ook de uitwedstrijd dit seizoen werd het gewoon 0-2 voor FC Groningen tegen Vitesse. Dus dat was ook een hele mooie wedstrijd natuurlijk. Met best wel een knap resultaat. En Vitesse, ja, toch niet echt in de flow waarin het hoopte te zitten. Natuurlijk een nieuwe trainer in Edward Sturing. Die natuurlijk de ontslagen Sloetski heeft vervangen. Maar ja, afgelopen gisteren eigenlijk hebben ze met 0-0 gelijk gespeeld bij ADO Den Haag. Dus Vitesse is ook geen wonderploeg op het moment.
Maar toch een zware dobber voorzie jij volgende week voor FC Groningen tegenaan?
Sorry?
Een zware dobber voor FC Groningen voorzie jij? Voor...
Ja, ik denk dat het een lastig potje kan worden. Maar ik denk dat FC Groningen uiteindelijk wel aan het langste eind zou kunnen trekken. Maar dan moet het toch wel echt uit de handen vaartje tappen.
Oké. Dankjewel Daniel Telen voor jouw bijdrage. We gaan nu nog even luisteren naar jouw interviews van gisteravond. Allereerst met aanvoerder Mike de Wierik.
Mike de Wierik, ik denk dat je enorm baalt.
Ja, zo voorstelbaar. Als je contrast met vorige week ziet en dan naar vandaag. Dan de eerste helft is gewoon een ruk. Zonder dat je wat weggeeft eigenlijk. Alleen je staat één keer te slaap bij een standsituatie. Ja, de tweede helft zet je met de rug tegen de muur. Van mij hebben ze alleen maar in 9-16 gestaan. Maar ja, dan moet je wel de bal maken en loeren op de counter. En dan verlies je met 1-0 totaal nodig.
Ja, je noemde net zelf al het verschil tussen Ajax thuis en nu PEC uit. Hoe kan dat toch?
Ja, dat is het allemaal van tevoren wist. Maar ik moet zeggen, voor onze tweede helft vond ik ons wel best aardig spelen. Maar voor mij ze de hele tijd hebben met de rug tegen de muur gezet. En ja, dan moet je een goaltje maken. En, ik moet zeggen, onze debutant was er dichtbij. En weet je, hij viel prima in. En had ik niet alleen hem, maar ook ons gegund natuurlijk.
Ja, jullie konden eigenlijk niet door de muur van PEC doorvoetballen uiteindelijk, hè?
Nou, de eerste helft niet. Maar in de tweede helft, als je kijkt hoe vaak we in de 16 zijn gekomen. Ja, dan mis ook net dat beetje scherpte voor de goal. Maar,
uiteindelijk de echte kansen, die bleven uit.
Ja, maar ja, als jij met vijf man in de 16 staat, ja, dan is het ook lastig om uitgespeelde kansen te gaan creëren. Want dan moet je balletje over 2 meter geven. Maar volgens mij een bal op de paal en een schot vanaf de 16. En een vrije trap aan het eind, dat vind ik wel kansen. Maar helaas scoorden we niet.
Maar waar ontbreekt het dan aan vandaag? Is dat dan gewoon ook geluk of dat je eerder die wedstrijd openbreekt?
Ja, nou, geluk geloof ik niet zo in. Dat moet je zelf maar beter doen. En had we meer moeten afdwingen nog. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan. En bal is een stekker. En dan moeten we volgens mij Vitesse maar pakken.
Ja, het is toch zonde, hè? Dat je dan van Ajax wint. Dan denk je van, nou, dat zijn in principe bonuspunten. Als je dat aan het begin van het seizoen kijkt. En dan zit de wedstrijd waar je denkt, ja, 3 punten en door.
Ja, eens. En sta je precies de spijker op de kop. En dat zijn bonuspunten. En ja, die moet je vandaag naar eigen verzilveren. Dat hebben we niet gedaan, dus dat is zuur.
Gisteren drukke dag gehad?
Ja, nou uiteindelijk niet. Maar de telefoon is nog gewoon een keer leeg, ja.
Hoe is het met Filip?
Sorry?
Hoe is het met Filip?
Ja, volgens mij wel goed. Ze hebben gisteren 4-0 gewonnen, dus dat is mooi.
Ga je er naartoe volgend jaar?
Die kans is wel aanwezig, ja. Dus gewoon proberen dat binnen nu een bepaalde tijd af te ronden. En dan hoop ik dat goed komt. En dan ga ik daar naartoe voor volgend seizoen als het goed is.
En dan gaat Engeland kennis maken met Mighty Mike de Wierik.
Ja, dat hoop ik wel. Dus, het is een droom van mij om in Engeland te voetballen. En als je die kans zich dan voordoet, dan moet je hem pakken. Ik ben nu 27, ik kan niet meer langer wachten. En nogmaals, de club heeft me ook een uitstekende aanbieding gedaan. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Alleen ik had nu de optie ernaast liggen van Derby County. En die wil ik dan nu met beide handen aanpakken. Er is verder niks met Groningen te maken. Een fantastische club. Fantastisch naar mijn zin. En hele fijne, leuke mensen om mee te werken. Maar goed, zodoende dan hoop ik dat dat nu doorgaat. Maar het is nog even afwachten.
Gefeliciteerd met je stap en succes naar Vitesse toe.
Ja, dankjewel. Kom goed.
Goeie reis, Luc.
Een teleurgestelde Mighty Mike te Wierik. Gaan wij weer even terug naar Edu Broek, die vanmiddag verslag deed voor ons van de rugbywedstrijd van RC Groningen tegen USRS. En hij staat daar nu met de winnende coach van RC Groningen, Allard Jonkers. Edu.
Ja, dat klopt. Ik sta hier naast de hoofdcoach van rugbyclub Groningen, Allard Jonkers. Vandaag hebben jullie een hardbevochten wedstrijd gewonnen. Wat vond jij van jouw team vandaag?
Ja, ik ben heel blij met hoe we verdedigd hebben. We weten dat zij enorm sterk zijn met hun snelle jongens. We moesten wat schuiven in midfield vanwege wat blessures, zeg maar in middenveld. Maar die jongens die daar stonden hebben het uitstekend gedaan. Hebben ze eigenlijk geen ruimte gegeven. Ze zijn nooit echt gevaarlijk geweest. Heel blij mee, verdedigend. Ja, aanvallend laten hier en daar wat liggen. Maar ik denk overal dat we hem verdiend hebben gewonnen. Ja, super blij.
Oké. En hoe denken jullie dat jullie aanvallend nog... Wat kan er aanvallend nog beter? Want je zei dat de verdediging heel sterk stond. Maar inderdaad, we hebben een wedstrijd gezien die vooral op het middenveld werd afgespeeld, volgens mij. Hoe kunnen jullie aanvallend misschien die extra stap nog erbij zetten?
Ja, als je bij rugby kijk je altijd naar de ruimte. Het lijkt altijd erop dat je altijd waar tegen elkaar aanloopt. Maar het is juist het idee dat je de ruimte opzoekt. En ik denk dat de ruimte vandaag vooral achter de verdediging lag. En ik denk dat we dat niet goed hebben gezien. Dat we te veel zijn gaan pasen. Terwijl we met kicks in de hoeken, erachter of net eroverheen veel dreigender hadden kunnen zijn. Dat zit nog niet echt in ons spel. Dus dat is iets wat we wel wat meer aandacht aan kunnen besteden. Dus ik neem ze dat ook niet kwalijk. Maar ik denk als we de volgende keer tegen hetzelfde team spelen, dat we op zoek moeten gaan naar waar is die ruimte. En die ligt ook heel vaak achter een verdediging.
Ja. En sinds de nieuwe start van het nieuwe seizoen zelf, de kampioenspool, hebben jullie nu 2 wedstrijden gewonnen en 1 verliespartij. Hoe zie jij jouw kansen voor jouw team in deze kampioenspool?
Ja, ik denk dat we een uitstekend eerste helft van het seizoen hebben gedraaid. We hebben daar 11 wedstrijden gedraaid, toen 1 verloren van de huidige koploper. Dus we zijn heel goed eigenlijk de windstop ingegaan. Alleen ja, dan krijg je windstop en dan heb je een break van 3-4 weken. En dan zie je elkaar eigenlijk veel te weinig. En dan is zo'n eerste wedstrijd altijd rommelig. Het was altijd heel slecht weer. En die verloren we heel ongelukkig. Dus een beetje een valse start. Maar ik denk de laatste wedstrijden tegen de nummer 3 en de nummer 4 van afgelopen seizoen. Hebben we weer een fantastisch rugby laten zien. Vorige week aanvallend heel goed, vandaag verdedigd heel goed. Ik denk dat vanaf hier kunnen we lekker doorbouwen. Energie is goed. Binnenkort krijgen we de huidige nummer 1. En ik weet dat van de vorige wedstrijd was het eigenlijk een heel spannende wedstrijd. Ik denk dat wij gegroeid zijn. Dus ik denk dat we daar een goede kans tegen hebben. En dat we alleen nog maar gaan groeien in deze top 6. En we gaan in ieder geval voor die bovenste plek.
Helemaal top. Hey, Allard, hartstikke bedankt. En ik hoop dat de volgende wedstrijd net zo mooi is als deze.
Ja, dankjewel. Nou, ik hoop dat je er weer bent dan.
Is goed. Hey, Allard Jonkers hier op het veld van RCG. Zwaar bevochten overwinning, maar de winstpartij blijft in Groningen. Terug naar de studio, jongens.
Nou, een mooi slot dus daar op die Super Sunday bij de rugbyclub Groningen. Bedankt Allard Jonkers, bedankt Edu Broek. En dan gaan we nu nog even door met een telefonisch interview. Niels?
Ja, aan de andere kant van de lijn hebben we Hinkjan Apotheke, de persvoorlichter van Donar in Groningen. Donar die verloor gisteren in en van Leiden. Hinkjan, ten eerste welkom. En hoe kijken jullie terug op de wedstrijd van gisteren?
Ja, hoi. Goedemiddag. Ja, hoe kijk je terug op de wedstrijd van gisteren? Natuurlijk een beetje zuur voor Donar. Een aantal wedstrijden al gewonnen, een reeks afgesloten gisteren. Ja, dan ga je naar Leiden met een nagenoeg, fitte selectie. Breed kunnen wisselen. De hele selectie was klaar om te spelen. Bij Leiden wisten we vooraf dat Taylor Persons, toch echt de spelmaker bij Leiden, niet zou spelen. Ja, dan ga je er toch heen met een goed vertrouwen. Leiden is natuurlijk altijd lastig, zo'n wedstrijd. En met die topteams heb je dat sowieso. Zwolle, Den Bosch, Leiden. Rotterdam haakt nu een beetje af, maar die zit ook tegen de top aan te knikken. En dan zie je de wedstrijd voorbij komen. En het was wisselvallig. Uiteindelijk zie je dan dat de wedstrijd verloren wordt. En nog niet eens met een enorm groot verschil. Ook dat valt er nog wel mee met 81-73. En dan is het vooral weer Worthy de Jong van Leiden die daar het verschil maakt. Met een aantal prachtige steals, de bal pakt. Goede scorers, moet ook de hele wedstrijd spelen. Omdat ze dus een redelijk smalle selectie hebben. Ja, toch een beetje een zuur gevoel overgehouden door deze verloren wedstrijd in Leiden.
Ja, dat snap ik. Het viel me ook op dat er een paar keer simpel de bal werd weggegooid van Donar. En ook is dat ook een reden waarom jullie toch niet helemaal scherp?
Ja, kijk, als je dan zo ziet, 20 turnovers aan de kant bij Donar, 16 bij Leiden. Ja, op dat kwestie is van niet scherp. Ik kan me haast niet voorstellen dat je een wedstrijd tegen Leiden niet scherp ingaat. Maar ja, dat maakt dan toch wel het verschil, hoor. Zo'n turnover, oftewel het balverlies pakken waarin dat de tegenstander weer tot scoren komt. Ja, dat doet dan natuurlijk wel een beetje zeer. En zeker verdedigend moet je tegen Leiden. Dat is ook de kracht van Donar. Verdedigen moet het eerst goed staan. Zorgen dat ze geen open schoten krijgen. Zorgen dat die penetratie door het midden niet zomaar kan plaatsvinden. Maar Leiden deed dat wel. Aan de andere kant moet je dan natuurlijk wel blijven scoren. En de schotpercentages waren natuurlijk laag. Met hier en daar wat uitschieters. Het aantal persoonlijke fouten was ook redelijk groot. 15 voor Leiden op de hele wedstrijd, 23 voor Donar. Ja, dan komen spelers in foutenlast en dan wordt het lastig. Carrington Love was dan zo'n gezonde uitzondering die het hartstikke goed deed met 26 punten. Thomas Koenis had de 12, Vernon Taylor had de 10. En dat waren ook de enige drie spelers die in de dubbele cijfers zaten qua punten. Dus al met al, terugkijken, jammer. Er is natuurlijk nog helemaal geen man overboord. Zeker als je kijkt naar de hele ranglijst waar we nu staan. Donar staat nou bovenaan met die gespeelde wedstrijd 4 verloren wedstrijden. De Bos 4 verloren wedstrijden. Maar Landstede staat op een derde plaats, maar hij heeft 2 wedstrijden minder gespeeld, maar met 3 verloren wedstrijden. Zorg en zekerheid, tot slot dan nog even. Die staat op de 4e plaats met 6 verloren wedstrijden. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Dus met andere woorden, het verschil in aantal wedstrijden maakt dat deze ranglijst zo is als dat die is.
Ja, dankjewel Henk Jan voor deze mooie nabeschouwing. Ja, waar we het eigenlijk met jou ook nog even over wilden hebben. Want ja, in die basketbalwereld, het was een bijzondere emotionele week, mag je wel zeggen, denk ik. Na dat verlies van een icoon in de basketbalwereld. Afgelopen of vorige week zondag was het alweer. Hè? Die helikoptercrash waarbij Kobe Bryant overleed samen met zijn dochtertje. Wat heeft dat met jullie gedaan? Hoe wordt er over gesproken binnen een club als Donar?
Ja, vergeet vooral niet al die andere mensen ook die daarbij omgekomen zijn. Het zijn natuurlijk niet alleen Brian.
Die moeten we ook niet vergeten, dochter. Inderdaad.
Precies, maar ja, dat is natuurlijk een enorme klap. Je moet je voorstellen dat hij echt een icoon is in de basketbalwereld. En iedereen over de hele wereld kent Kobe Bryant. En als die dan door zo'n ongeluk om het leven komt, ja, dan staat de basketbalwereld even stil. Ja. Je ziet het ook meteen op social media en iedereen heeft het erover en praat erover en appt erover en belt erover. Van hoe is dit nou in de hemelsnaam mogelijk? Maar ja, dat soort dingen kunnen wel gebeuren. En normaal halen dat soort dingen natuurlijk het grote nieuws niet. Maar als je dan zo'n icoon bent als Kobe Bryant, ja, dat komt even binnen. En ook bij Donar, natuurlijk wordt er over gesproken met het team en met de club hebben we het erover gehad. Het team heeft een video gemaakt omdat een landelijke omroep vroeg om daar een medewerking aan te verlenen. En natuurlijk hebben ze dat gedaan. Het gedicht wat Kobe Bryant ooit geschreven heeft over zijn liefde voor basketbal, hebben ze daar in een korte video een deel van opgenomen. En dat is ook uitgezonden op de landelijke media. Ja, het maakt impact. En dat zit altijd even tussen je oren zo'n hele week. Bijna elke basketbalwedstrijd heeft in de afgelopen week aandacht aan besteed om in ieder geval 24 seconden even gewoon niks te doen.
Nee.
En je ziet het ook over de hele wereld gebeuren. En dit zal nog wel even tussen de oren blijven zitten de komende periode, hoor. Zo'n icoon.
Een enorme impact, dus ook bij jullie, bij Donar.
Jazeker.
Ik ben er zelf niet een heel grote basketbalfan of volger dan. Ik ken natuurlijk wel de grote namen. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Maar wat maakte die Kobe Bryant nou zo speciaal?
Ja, het is ongelooflijk dat hij natuurlijk zijn hele carrière daarbij de LA Lakers heeft gespeeld. Gewoon begon als 18-jarige en heeft een carrière van 20 jaar basketbal gemaakt. Maar het was uniek wat hij kon. Het was ook een speler die ook de verantwoordelijkheid nam, zeg maar. Dat als het spannend werd, doe mij die bal en ik maak wat prachtige acties, de scorers. Maar je hebt van die iconen die er gewoon uitspringen. Waarvan je weet van, nou, je bent bij wijze van spreken geboren om in deze sport te excelleren. Nou, daar was hij het voorbeeld van. Prachtig om te zien, bijvoorbeeld LeBron James. Op social media kun je die video wel terugvinden. Hoe hij een speech deed bij de eerstvolgende wedstrijd van de LA Lakers. En hoe hij dat verwoordde. En dat we daar allemaal bij moeten stilstaan. Hoe mooi hij die sport heeft beleefd. En hoe prachtig dat was om naar te kijken. En dat hij daarna natuurlijk ook diverse kampioenschappen mee naar de Lakers heeft genomen. En ja, daar moeten we het nou zonder doen. En natuurlijk komen er altijd weer nieuwe basketballers. En net wat je zegt, zo'n LeBron James type is één die nu nog steeds natuurlijk op het hoogste niveau speelt. En fantastisch excelleert. Maar Brian, vergelijk het een beetje met voetbal. Wat misschien voor meerdere mensen, wat heet voor veel mensen, nog iets meer tot de verbeelding spreekt. Dan gaat het over een Messi type.
Een Messi?
Een speler die iedereen over de hele wereld kent. Dat hij dan zo aan zijn eind komt. Nou, zoiets. Zo kun je het toch vergelijken, Kobe Bryant in de basketbalwereld.
Ja, een tragisch einde inderdaad. Heel erg bedankt, Henk-Jan, voor jouw bijdrage van, over Donar en even jouw beschouwing op het leven van Kobe Bryant.
Dankjewel, graag gedaan.
Oké, fijn weekend.
Ja, jullie ook.
Gaan wij naar muziek.
Dat was Timberg met Bromance. En dit was alweer Oogsport van 2 februari 2020. Volgende week hoor je ons weer van 2 tot 5. Volg ons tot die tijd op Facebook via de Oogsportpagina en Twitter via @Oogsport.
En wil jij nou ook meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als verslaggever of presentator? Stuur dan een mail naar sport@oogsport.nl.